wordt mede mogelijk gemaakt door Leidse Letselschadeadvocaten, Van Dorp Kentekenplaten, Verstegen Auto's, Maatschap Remmerswaal.
Elkaar met ons blauwe hart. Juichen met passie in ieder kwart. Van Donar tot Den Bosch, het maakt ons niet uit. Te vrezen de hel van Leiden-Zuid.
Ja, fans, volgers en liefhebbers, daar zijn we weer. Leuk dat je er weer bij bent en luistert naar een verse toppodcast over onze Leidse trots, zorg en zekerheid Leiden basketbal. En dat doe ik, Diego Ouwekerk, vandaag samen met Peter Paulides en Martin Hoekstra, twee basketbalkenners, puur sang. We bespreken de wedstrijd tegen OKP Aalst, blikken vooruit op de wedstrijd tegen Donar van aanstaande zaterdag en bespreken uiteraard overige zaken. En dan zeg ik, mannen... Welkom weer.
Ja, dankjewel.
Dag Diego.
Martin, om bij jou te beginnen. Als echte basketbalkenner en ZZ Leiden volger ben je al jarenlang betrokken bij de sport. Hoe is dat ontstaan?
Ja, dat is eigenlijk, gaan we terug naar 1976. En op tv was er een samenvatting van Kinzo. Dat is Amstelveen, was de topploeg in die tijd. En daar zag ik Owen Wels die bal een paar keer achter zijn rug halen en een lay-up lopen. En ik denk, ah, fantastisch. En toen kwam er op een gegeven moment de kliniek in Oegstgeest van Lees Strong. En vijf minuten na afloop van die kliniek was ik lid van BV Oegstgeest. En
mooi.
Dan ga je op een gegeven moment naar Parker, Elmex, Grasshoppers en weer terug naar Leiden. En gespeeld tot vorig jaar nog. En gecoacht 5 jaar dames eredivisie bij Grasshoppers en 4 jaar bij BS Leiden Heren 1 in de eerste divisie.
Mooi. En ook Peter Paulides is weer aangeschoven.
Ja, zeker.
Die heeft weer overgenomen van Arie in het veld.
Ja.
En Peter, wat is jou opgevallen van de afgelopen periode? Zeker de wedstrijd dan van afgelopen zaterdag was het.
Ik vond het een beetje een teleurstelling dat we nu tegen een echt sterke ploeg, hoor, want het is wel een goede ploeg, toch een beetje uit elkaar vielen in het vierde kwart. Het goede van het team vind ik wel dat per wedstrijd er weer andere mensen opstaan. Maar nu stonden er wel heel veel niet op. En dan wordt het wel pijnlijk. Ik heb wel gezien, er zit meer tempo in het team dan vorig jaar. Dat was ons ook een beetje voorgespiegeld. Er zou sneller gespeeld worden. Ik denk in de aanval kan het nog wel sneller. Want we hadden het er net over de opzet met een center die uitstapt op de driepuntslijn. Ik weet niet of dat Leiden heel veel helpt. Maar goed, dat is tegenwoordig het moderne basketbal. De guards staan onder de ring en de centers staan op de driepuntlijn. En daar ga ik niks van zeggen. Maar ik heb wel uitgerekend wat ze scoren. En gemiddeld scoren we 92 punten. En we krijgen er 76 tegen, tot nu toe. Maar we hebben wel de mindere ploegen gehad. Dus bij een sterkere ploeg, en dat zien we nu, krijg je één sterke ploeg uit in België. Altijd lastig en veel fysieker. Wordt het wel 108-83. En 83 is zeker niet slecht, maar die 108 is wel heel veel.
Ja, dat is heel veel.
Ja.
Martin, laten we even terugblikken op de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Aalst. Ja, wat viel jou daar op, zeg maar? Zeker in het eerste kwart, want we zeiden het al, hè, in het vorige gesprek wat we hadden. Van ja, het was heel slordig in het begin.
Ja, je ziet dat Leiden in de aanval is en dan pakken ze 4 keer een aanvallende rebound. En dan komen er opties uit waarvan ik denk, oké, ben jij degene die dit moet gaan doen dan? Spelers gaven niet thuis. Tyreek Scott Grayson is natuurlijk een van onze grote scorers. En bij de efficiency stond hij 5e in de hele B-Next League. Nou, die deed gewoon niet mee. Die schiet alleen maar losse vlodders. En je blijft bij omdat je gewoon een flink aantal driepunters schiet. Ja. Kruidhof begon natuurlijk al met 3 driepunters.
Ja.
Sikking ging ook 3 punters gooien. Waardoor je gewoon tot de rust, vlak voor de rust, ben je nog gewoon in de wedstrijd. En dan op een gegeven moment is het opeens een gaatje van 10 punten bij de rust. Ja, dan sta je toch alweer van...
Ja, dat wordt lastig.
Dat wordt lastig,
ja,
hè?
Ja, ja. 3 punt is overigens wel een positieve wapen dit jaar. Meer dan vorig jaar, denk ik.
Ja, want Lucas heeft er een handje vol van Stan. Ja.
Stan
en ook Jibbe Sikking maakte wat 3 puntjes.
Normaal
ja,
ook. Ja. Dus we hebben wel een wapen erbij, denk ik, aanvallend.
McCollum, hè? Die kan die driepunters ook makkelijk schieten.
Ja, zeker.
En dan dat is gewoon, zijn ook verre driepunters, echt de NBA-afstand nog.
Ja. We speelden met heel veel tempo, ook Aalst. Wat had Leiden eigenlijk anders moeten doen? In dat eerste stukje...
Nou, misschien had je wat moeten vertragen. Ja. En ik denk dat je ook had moeten zorgen, wat Spratly na afloop wel zei, Maddox de bal niet laten krijgen.
Nee,
en die kon de hele tijd de bal krijgen. Ook toen Leiden in de vierde kwart zone speelde. Er staan er twee mensen voorin in die zone. En Maddox staat daar in het midden, ongeveer op 4 meter afstand. Die kan gewoon vrij driepunters gaan aanleggen.
Ja.
En dan denk ik, moet er niet iemand bij gaan staan of zo? Kijk, en als je zo'n speler die natuurlijk... Hij was natuurlijk hot. Hij schoot 14 uit 16, had 41 punten.
Ja, niet normaal.
Efficiency van 64, dat is nog nooit gehaald in de B-Nex League.
Nee.
Dus die had de avond van zijn leven. Maar goed, dan moet je zorgen dat hij gewoon die bal niet krijgt.
Nee.
En kijk eens of je misschien een box-en-wang kan spelen.
Nou, precies.
Zo.
Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Maar ik denk, een box-en-wang kan je bijvoorbeeld gaan spelen als je al een halfjaartje met elkaar speelt. En als je dat nu in een seizoen start...
In dat
denk ik dat het ook fout zou kunnen gaan. Maar ja, nu ging het ook fout, dus je zou het ook kunnen proberen. Een box en one, dat was het eerste waar ik aan dacht.
Ja.
Want de zone snap ik wel, maar hij kwam zo vrij, dat hij bleef maar schieten, joh. Maar fantastisch.
Die foutenlast, want we kwamen al snel in foutenlast. Al een aantal belangrijke spelers die op 2, zelfs 1-2.
Ja.
Dat helpt ook niet mee, hè, Martin?
Nee, maar goed, kijk, we hebben natuurlijk een redelijk diep team. Ik bedoel, Maconda kan ook op het 1 spelen. Want McCollum had natuurlijk als eerste gewoon veel fouten. Dus die moest eruit en dan kwam Maconda erin. En denk, nou ja, god, dan word je wel... In principe word je wel zwakker natuurlijk dan dat McCollum er staat. Maar het is toch een ander type speler. Het is toch iemand die wel wat vuur in de wedstrijd brengt. Ja. Hij kreeg ook 8 vrije worpen in de eerste helft.
Ja.
Ja, en het is jammer dat Stans de schotten had thuisgelaten. Want die vond ik eigenlijk ook niet goed spelen. Nee. Want dan kan je makkelijker Scott Grayson wisselen. En zet je Stans erin. En die moet die open ballen wel erin gaan gooien dan.
Ja,
ja. Want dan ga je rusten met 54-44 voor Aalst.
Ja.
En al op zich...
Is er nog niks aan de hand?
Is er niks aan de hand. Teampunten kan altijd nog wel recht worden getrekken. Basketbal blijft het spelletje natuurlijk. Snel spel en dat soort dingen.
Sterker nog, Leiden opende het derde kwart ook met een 7-0 run. Dan staan op 3 punten.
Nee, daar wou ik naartoe gaan. Want, want dan kom je dichterbij. En waar gaat het dan mis? Nou, kunnen we daar de vinger op de zere plek leggen?
Ik denk dat het ook bijvoorbeeld een onnodig balverlies is, een onnodige fout. Misschien een verkeerde optie in de aanval, want ik vind dat Leiden wel iets te veel driepunters schiet voor mijn gevoel. En inside kom je er natuurlijk eigenlijk ook niet echt aan te passen. En dan denk ik, iemand gaat dan een actie nemen en dan denk ik, moet jij die actie nemen? Moeten we niet even wat langer doorspelen en om daardoor ook een beetje tempo uit de wedstrijd te halen? Dan,
ja, want we hadden het net ook over Roberts.
Ja, ik wil er wel aan toevoegen. Als je ziet dat een tegenstander iemand hot is, dat hij zo dominant is, dan moet je daar wel wat
tegenover gaan zetten.
Je moet er niet bij neerleggen.
Nee.
En als het met man-to-man door fouten et cetera lastig wordt, dan moet je wat anders.
Ja.
Ik denk laatste kwart de zone, eerder niet. Maar dat was niet meer genoeg.
Nee. En dan haalde ik al een speler aan, hè, Robert. Ja. Hebben we nu al een aantal wedstrijden gezien. Imposante postuur en groot. En het ziet er heel atletisch uit.
Ja.
Maar alles wat er... Op een gegeven moment werd de commentaar ook gezegd van... joh, als je de bal naar Roberts gooit, dan gaat het geit mis. Dan is de bal overname. Ja. Dat werd op een gegeven moment werd dat gezegd door de commentator.
Ja.
Dat is toch wel even moeilijk om te zien of zo.
Klopt. En dat heeft wel twee kanten. Dat heeft te maken met Roberts, natuurlijk. Ja. Maar het heeft ook te maken met hoe die de bal krijgt. En daar zie je dat je nog eigenlijk in een aanloopfase van de teamvorming bent. Ze weten hem niet goed aan te spelen. Hij is linkshandig. Dan moet je hem anders gebruiken, denk ik. En hij moet ook laten zien hoe die hem wil krijgen. En dat zijn factoren die moeten erin slijpen. Zodat je straks na januari, februari wel weet hoe die optimaal gebruikt kan worden. Het ligt natuurlijk aan hem ook, maar het ligt ook aan het team.
Heb jij daar nog een beetje aanvulling voor, Martin?
Nou ja, kijk, weet je, laat ik zo zeggen, hij haalt zichzelf uit de wedstrijd doordat hij heel snel fouten krijgt.
Ja.
Ik denk dat hij moet leren hoe de scheidsrechters in de B-Nex League fluiten. Hij is natuurlijk vrij fors bestuur, dat zijn de scheidsrechters eigenlijk ook niet zo vaak gewend. Het deed me ook een beetje denken aan Kevin Thompson, die een aantal jaren geleden bij Leiden speelde. En die hoefde maar naar de scheidsrechter te kijken en had alweer een fout te pakken. Die haalde nooit het einde van de wedstrijd.
Nee.
En dat vind ik met Robert zo. Je krijgt soms fouten waarvan ik denk, oké. als je die fluit, moet je die aan de andere kant ook fluiten. En ja. dat gebeurt dan niet. Dus dat is een beetje jammer. En ja. voor de rest denk ik dat hij gewoon uit die zelfvertrouwen crisis moet stappen. En gewoon moeten laten zien dat hij kan ballen.
Ja. En laatste kwart, mannen. Want toen was het geloof een beetje weg. Want dan zie je Maddox van de ene kant naar de andere kant lopen. En alles vloog er ook in. Op een gegeven moment, 41 punten. Dan zakt de moed ook in je schoenen, toch, maar Martin?
Ja, dan denk je, god, we staan al 15 punten achter. En dat gaat hem niet meer worden.
Nee. Nou. Maar dan vind ik toch aanvallend. Maken we de eerste drie kwarts. 23, 21 en 26 punten aanvallend. Uit, in België. Ja. Prima, dat is prima. Maar verdedigend. Krijg er 23 tegen, dan 31, dan 28 en dan weer 26. Het laatste kwart was 26-13. Ja, dan geef je het weg. Dan geef je het weg.
Zijn er nog positieve dingen die we eruit kunnen halen uit deze wedstrijd? Martin, mag bij jou beginnen?
Nou, zeker wel, want nu weet je in ieder geval dat je ook gewoon kan verliezen. Kijk, we wonnen natuurlijk 5 wedstrijden achter elkaar. En ik vond die wedstrijd in Den Helder eigenlijk al het type van gemakzuchtig spelen.
Ja.
Dat vond ik niet goed. Maar je wint alles wel. Maar goed, we zijn nu de 5 onderste ploegen. En dan denk je, nou oké, Aalst, die verloren vorige week thuis van Landstede met 15 punten. Die hebben bij Donar verloren.
Ja.
Dat moet toch te doen zijn. Dat gebeurt dan niet.
Nee.
Maar dat betekent ook meteen dat je op je problemen wordt gewezen. En dat je daar dus aan moet gaan werken. Dan weet je ook waar je aan moet gaan werken in de komende week.
Ik voel dat Peter ook nog een aanvulling heeft.
Nou, het gekke is, er zijn wel mensen die nu niet thuis gaven. Maar er zijn ook weer spelers. Ik vond Jibbe Sikking, toch weer een verademing. Dat hij gewoon eventjes de 3 punten schiet. Dat vind ik knap. Dat vind ik heel mooi. Dus er zijn telkens wel weer mensen die ook opstaan. En onze kracht ligt niet bij 1 topscorer die er 30 in gooit. En dat moet ook niet. Ik heb liever 5 van 12. En daar gaan we wel naartoe. Steeds meer spelers staan op. Of het is Stan, of het is. Maar dan moeten we er niet te veel niet thuis geven. Want dat kunnen we ons niet veroorloven. Dus ik zie wel positieve. Ik zie wel echt wel positieve. En de positieve kanten. Verdedigend, daar heb ik wel mijn bedenkingen. Ja,
ik denk dat we op 1 positie gewoon een speler tekort komen. Dat is de 4, de power forward. Dat was natuurlijk oorspronkelijk de rol voor Jibbe Sikking. Maar Jibbe is geen power speler. Die heeft 2 jaar een beetje lopen sukkelen met blessures.
Ja.
Die heeft niet in het krachthonk gezeten om zich even te ontwikkelen. Hij heeft goede post moves, dat is een ding wat zeker is. Alleen, hij voert ze te snel uit, te slordig. Dus nu staat hij 3 punters te schieten. Dat doet hij hartstikke goed.
Ja.
Dus ik denk dat hij meer een speler wordt die in de toekomst op de 3 moet gaan spelen.
Ja.
En dan zou hij wat aan zijn ballhandling moeten doen. Maar voor de 4 moeten we nog even hopen dat er met de kerst nog een bijdeltje geld over is.
Ja. Ik vind Sam wel goed ontwikkelen.
Had een paar aardige, ook sterke dunks in de wedstrijd. Speelt de laatste weken sowieso.
Sam speelt wat fysieker, gelukkig. Want die hebben we nodig op de 4.
Ja. Maar in het dienst van het team.
Ja.
Dat zie je wel. Ja. Het is echt een teamplayer, Sam.
Zeker. Dus op de 4 vind ik Sam wel de goede ontwikkeling maken. Hè? Die komt ook van de blessure terug. Hè? Dus dat moet je ook wel even afwachten. Je hebt Stan ook gezien dat het tijd nodig heeft. Dus Sam heb ik wel. Maar ik ben het met je eens. Jibbe zou eigenlijk in de toekomst een 3 worden. Dat weten we nu eigenlijk al.
Hebben we nog iets gemist van de wedstrijd tegen OKP Aalst? Is er nog iets wat je echt dat je te binnen schiet, mannen?
Nou, mij niet zozeer. Ik heb die wedstrijd gezien en ik heb erover geschreven. En ik denk dat het jammer is dat je verloren hebt. En 1 speler was super hot bij de tegenstander. Ja, en die kon niet lamgelegd worden.
Nee, die konden ze niet afstoppen. Maar wij schoten veel te laag percentage. Zij schoten 63% en wij 40%. Ja, dan moet je veel meer schoten hebben om te kunnen winnen. Ja. En de 3 punt valt bij ons wel weer goed, want die schieten we 41%. Dat is hartstikke goed. Daarom blijf je in de wedstrijd, hoor.
Ja.
Dus het is wel een wapen voor ons.
Oké. Dan gaan we, voordat we gaan voorbereiden of voorbeschouwen op Donar, van aanstaande zaterdag, 20 of 8 uur, is dat alweer. Hè?
Ja.
15:74, hou je kaartjes, zeg ik ook altijd erbij. Die hut moet vol. Het zijn leuke wedstrijden.
Ja.
En laten we hopen dat het een spannende wedstrijd wordt. Want dat vinden we natuurlijk allemaal prachtig. Ja. Hè? Aan het, Martin, jij doet ook het commentaar. Bij ZC Leiden. Wat maakt het nou zo leuk om die livestream te doen?
Je kan er wel heel wat in leggen natuurlijk van je eigen visie. Kijk, ik ben natuurlijk ook coach geweest en ik heb ook al die diploma's. Ik zou ook voor die groep mogen staan. Niet dat ik dat zou willen. Maar goed, ik weet dat sommige coaches het niet zo leuk vinden als ik wat kritiek uit op de livestream. Of zeg van, nou, ik had misschien een andere, iets anders gekozen of zo. Maar ja, het is gewoon leuk om erover te praten. En het is ooit begonnen dat Arie mij vroeg om of ik in de rust dan wilde komen. En na afloop voor een voor de view van de zogenaamde expert. En ja, dat werd langzamerhand werd er steeds meer. En dan uiteindelijk praat je die hele wedstrijd af en toe vol.
Ja, aan elkaar. En waar kan je het meest aan ergeren tijdens de wedstrijd, Martin? Het zijn wat inside vragen die ik heb gehad.
aan lamlendigheid van spelers, aan slordigheid, aan makkelijk gemiste ballen. En ja, de scheidsrechters af en toe ook. Maar goed, die ken ik natuurlijk ook allemaal, want ik moet ze allemaal ontvangen. En dan soms komt er een scheidsrechter naar me toe en zegt... ja, wat je vorige week zei, dat klopt niet, want de regels veranderd. Maar het gebeurde ook dat een scheidsrechter naar me toe komt. Je had gelijk. En ja, dus dat, je kan wel met ze praten of zo.
Ja, dat is alleen maar goed. Ja. Alleen maar goed dat het gebeurt. Het is altijd leuk.
Ja, en soms denk ik... waarom is er nu geen time-out? Zou er misschien niet even gewisseld moeten worden?
Ja.
En waarom dan die speler juist?
Ja, want ik heb ook een hele leuke podcast gemaakt met Peter Paulides en onze andere grote vriend.
Sid.
Sid Bruinsma. En dat is ook wel een leuke vrouw. Want aangezien je natuurlijk ook wel veel in het basketbal, hè? Ja. Echt een kenner op dat gebied. Die vergelijking van het Leidse basketbal vroeger en naar nu. Hoe zie jij dat?
Dat is niet te vergelijken.
Nee.
Kijk, vroeger mocht je blij zijn als je iedere dag een keer kon trainen. Twee keer trainen was er niet echt heel veel bij. Het spel is vele malen sneller en fysieker.
Fysieker.
Wow. Ja. Ik heb natuurlijk ooit een DVD gemaakt van 4 uur met beelden van Parker, Elmex, BS Leiden, Mercosol. En als je dat ziet, dan dat is echt heel traag.
Ja.
Andere tijden. Ja, maar toch leuk om het altijd even over tuurlijk, te hebben. Hè?
Tuurlijk. Ja, dat waren natuurlijk fantastische tijden.
Het is toch de basis van waar we nu naar kijken. Ja. Is ooit
daar de basis gevormd natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Ja, die DVD heeft Marcel ook gebruikt om sponsoren aan te trekken voor dat eerste seizoen.
Ja.
Want dan gaf hij die DVD, moet je kijken, toen in de Groenerthallen 10.000 man. En 5 mij al uitpuilen.
Mooi. Ja. Hey, gaan we voorbereiden op Donar. Want dat is wat ik al zei, hè? Hou je kaarten. Dat is natuurlijk een hele leuke pot om daarmee te beginnen. Donar, Martin, vertel. Wat is jou opgevallen? Want je bekijkt eigenlijk alles, zei je net.
Ja, dat klopt wel.
Ja.
Ik vind Donar op zich wel een leuke ploeg. Het is niet een ploeg waar een vaste kern in staat. Want ze hebben eigenlijk maar 2 spelers overgehouden van vorig jaar die veel minuten maakten. Die nu nog minuten maken. Dat zijn Tim Hoeven en Kjeld Zuidema. Maar ze hebben heel veel buitenlanders. En ik denk dat er 2 spelers wel een beetje bovenuit steken. Dat is die Austin Luke, de point guard.
Ja.
Die kan passes geven waarvan je denkt, nou, dat had ik nooit verwacht dat daar die paas kwam. En dat komt hij ook nog aan. Die zou je sowieso wel uit de wedstrijd moeten houden. En ze hebben daar een Amerikaanse Deen. Die heet Deen Erikstrup. En dat is echt een hele goede speler. En die maakt af en toe gewoon dik 30 punten. Ja, en die zou je ook weg moeten houden van het spel.
Ja.
Hey Peter, wat moet er jou volgens jou mentaal zeg maar ook een beetje veranderen? Want ik denk dat je even een tikkie hebt gehad. Dat krijg je altijd als je verliest.
Ja.
Maar hoe kan je dat zeg maar sterk terugkomen tegen Donar? Ja.
Wat Martin net ook zei, je hebt nu al geleerd van wat er fout kan gaan. Hè? Waar we tekort kunnen komen als we niet op de juiste manier fysiek klaar zijn voor zo'n wedstrijd. En ik denk toch, ik ben er niet bij geweest, dus ik mag het niet beoordelen. Maar de vorige keer naar Charleroi waren ze, leek het wel scherper. En is Charleroi misschien een mindere ploeg. En Aals is waarschijnlijk sterker. Maar Aals had zich goed voorbereid. Die waren er klaar voor. En Leiden zal nu ook weer klaar moeten zijn voor Donar. Je zal van not in my backyard. Dat zal de sfeer in de kleedkamer moeten zijn. Want als je dat niet hebt, dan krijg je tegen Donar echt problemen. Want Donar heeft laat ik het zo zeggen, veel goede spelers. Of het nog een team is, weet ik niet. Maar ze hebben wel goede spelers. En dan wordt het ook voor Leiden. Echt ook in thuis, ook in 1574 met het publiek erachter. Als het team er niet klaar voor is, dan krijg je een hele lastige avond.
Heb je daar nog een aanvulling op, Martin?
Nou ja, je moet niet vergeten dat Donar de enige ploeg is in Nederland die nog Europees speelt. Want ja, die gaan morgen ook nog een wedstrijd spelen.
Gaat dat meetellen?
Sowieso kan er natuurlijk een speler geblesseerd raken. Dat wil je natuurlijk niet, maar dat kan natuurlijk gebeuren. En je bent toch bezig met een wedstrijd, of je nou uit of thuis speelt. Je bent bezig met een wedstrijd en een paar dagen later heb je alweer een wedstrijd. Dus je voorbereiding op Leiden
is kort.
Zal pas woensdag beginnen. En dat is vaak na een Europa Cup wedstrijd is dat meer een uitlooptraining. Dus dan wordt het pas donderdag of vrijdag dat je echt serieus met Leiden bezig gaat houden. Ja. Als je tegen Leiden speelt, dan denk ik dat je gewoon tempo eruit moet halen.
Ja.
Want dan kan er geen vastbreek tegen je gelopen worden.
Ja. Ja, wat zijn de kansen?
Nou,
waar zitten de kansen? Laat ik het zo zeggen. Dat is een betere vraag, denk ik. Voor Leiden.
Ik zie ook de bedreiging. Als Donar elke keer Europees speelt, dat is zwaar en vermoeiend. Maar je kan er wel beter door worden. En als bijvoorbeeld nu een zware tegenstand tegen wie moeten ze uit of thuis?
Voluntari.
Ja.
Uit volgens mij, toch? Moesten ze spelen?
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja, ja. En als je dan uit moet, hè, dan heb je die reis. Dat is wel vermoeiend, maar het kweekt ook de groep.
Ja.
Dat heeft altijd een effect in een team. En omdat Donar zo een beetje, loszand mag ik misschien niet zeggen, maar allemaal spelers overal vandaan heeft gehaald, is zo'n Europese avontuur, kan de groep juist als team vormen. Dus daar zit voor Leiden wel. Je zal als team moeten spelen. Het zal een team effort moeten worden. Want daar ligt de kracht dan van Donar. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Hoewel die Luke wel een geweldige speler is.
Hè? Heb je daar aanvulling op wat Peter terecht zegt?
Ik ben het helemaal met hem eens. Dus groepsbonding is natuurlijk het belangrijkste. Ik bedoel, je kan gewoon een trainingskampje gaan doen in een voorseizoen, dat je 5 dagen weg bent. En ben je helemaal op jezelf aangewezen. En dan kan je veel meer een groep vormen.
Ja.
Terwijl als je gewoon dat niet doet en geen Europese wedstrijden speelt, en je gaat naar Aals met de bus, je speelt een wedstrijd, je krijgt op je kloten en je gaat weer naar huis. En volgende dag ben je gewoon weer lekker thuis. Ja. En ja, dan krijg je geen echte binding. Dan wordt het team effect, het wordt nog niet een team dan. Ja. En dat is als je Europees speelt wel, want je staat soms op de meest bizarre luchthavens. Dan moet je nog met een bus of met een trein.
Ja. In een hotel met elkaar, je ontbijt met elkaar. Je lunch met elkaar. Dat is een heel mooi proces. Ja, heb ik een paar keer mee mogen maken en dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi.
Ik denk dat er ook wat mensen gebrand zullen zijn op een betere prestatie ook vanuit ons team.
Ja, zeker.
Zo Grayson. Ja, noemde al. Ik denk dat hij wel in fully focused zit, toch?
Ja, nee, dat denk ik zeker. Die zal zich wel willen revanceren voor zijn eerste echt slechte wedstrijd.
Ja, het is Stan Roberts. Die zullen zich ook zaterdag moeten melden.
Ja, want wie zou het voortouw dan kunnen overnemen als de vaste scorers niet hot zijn? Want ja...
Nou, toch je point guard. Die kan het meest, vind ik, McCollum.
McCollum. Dus een behendige speler. En,
we hebben het ook gezien. Ze hebben natuurlijk ook een oefenwedstrijd tegen Donar gespeeld. En toen stonden ze op een gegeven moment 20 punten achter. En toen gingen ze even... toen stond die van Wessel van Kans stond er notabene in.
Ja.
En toen pakte ze opeens een run terug. Dat ze tot 2 punten terug
waren. Tot 2 punten, ja.
En toen speelde Leiden echt agressief en snel.
Ja.
En wil je tegen Donar snel spelen, dat zal misschien niet vanaf het begin kunnen. Omdat Donar natuurlijk ook nog frisse jongens heeft. Maar goed, op een gegeven moment moet je de overdrive kunnen inzetten. En dan moet je dus goed in conditie zijn. Dat is ook wel een ding waar Leiden misschien aan moet werken.
Ja,
maar het tempo zal het beeld van de wedstrijd gaan bepalen. Ja, dat denk ik ook.
En hopen dat het publiek natuurlijk in vele getalen komt. Want dat is toch altijd, slaat altijd op de vloer aan, toch, Martin? Want jullie zitten meestal achter die commentatorpositie.
Ja, wij zitten in een isoleercel.
Een isoleercel. Maar ja, dat moet wel een beetje, dat vonkje moet overslaan natuurlijk op het veld.
Ja, nou ja, goed. Kijk, weet je, je zit niet zo dicht op het veld als in de Van Meijl. Dat was natuurlijk echt uniek.
Ja, ja.
En spelers van tegenstanders vonden dat soms ook wel best wel benauwend. En
bedreigend. Ja,
ja, dat er zo mensen zo dichtbij waren.
Indrukwekkend natuurlijk ook, ja.
Dus dat is in deze hal natuurlijk niet zo. Hij is eigenlijk het veld en de afstand van het veld naar de tribune is best wel groot. Dat had wel wat minder groot mogen zijn om de sfeer te behouden.
Ja. Hey, stel dat Donar uitloopt, hè? Dat kan natuurlijk. Hebben we ook al een plan B gezien? Een plan B? Dat je denkt van, hey, de coach gaat nu doorschakelen. Want in feite hebben we veelal hetzelfde tempo gezien, hetzelfde aanvalspel. Is er al een plan wat je ziet, zeg maar, van afstand?
Nou ja, ik denk dat je dan eerder op de training een paar keer moet gaan kijken. Ja. Zien wat daar gedaan wordt of zo. Kijk, in die wedstrijd tegen Donar, in die oefenwedstrijd, ging het tempo wel erg omhoog. En ik denk dat dat ook wel mee zou werken.
Ja,
ja, en je zal echt Olsen en Luca uit de wedstrijd moeten halen. Dat is de eerste.
Dat is de keyspeler eigenlijk.
Ja, zeker. Ja.
En dat moet McCollum gaan doen.
Ja, of Scott Grayson, het maakt niet uit wie dat doet of zo. Kijk, want dan moeten ze bijvoorbeeld Tim Hoef op de point zetten. En Tim Hoef is voor Nederlandse begrippen een prima speler. Maar het is geen Olsen Luke of zo die een heel team op sleeptouw kan nemen.
Nee. Dus het wordt een spannend potje. Wordt
interessant.
Denk ik.
Ja, het wordt
zijn Donar en Leiden in dat opzicht een beetje aan elkaar gewaagd, zeg maar, qua spelers over en weer. Als je dat zeg maar naast elkaar zet.
Ik denk dat de Donar wat groter is met de spelers. Ze hebben wel ook bijvoorbeeld een Lingard. Die schijnt, had in die wedstrijd ook een aantal behoorlijke bloks. Ja. Dus ik denk dat ze op de vierpositie ver veel beter zijn dan Leiden. En Leiden zal op de kleinere posities, op de 2-3, wel iets beter kunnen zijn.
Ja. Maar ik denk dat ze... Je vraag geeft ook van... ik denk ook dat ze... Donar en Leiden een beetje gelijkwaardig zijn.
Van wat ik dan heb gezien en gehoord, zeg maar ook vanuit Donar perspectief, dat ze ik denk dat het wel een hele gelijkwaardige wedstrijd kan gaan worden.
Ja.
Het kan natuurlijk dat er een van de twee niet lekker in zit, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar ik denk dat het wel een hele spannende en boeiende wedstrijd ook om te zien waar we uiteindelijk echt staan.
Ja.
Want je zei het al, vooraf zei het al, we hebben natuurlijk de zwakkere teams gehad. Dat zie je ook, zeg maar, aan de ranglijst. Ook een Spirou was hartstikke knap.
Ja.
Maar ik denk dat dit een hele echte test wordt.
Ja, denk het ook. Zeker. Ja.
En als je naar de Nederlandse ploegen kijkt, want uiteindelijk gaan we na de B-Next competitie voor het Nederlands kampioenschap spelen. Ik denk dat Leiden, Donar, Landstede en Den Bosch
het weer gaan uitmaken.
Die zijn ook wel aan elkaar gewaagd. En daarna valt er een gat, want dat zie je nu al op de ranglijst ontstaan.
Ja.
En dan vind ik dat Den Helder Suns gisteren een hele mooie overwinning boekte tegen Limburg United.
Ja. Waar onder andere Marijn Verwes acteert. Hè? En dat was ook wel een hele knappe wedstrijd. Een knappe prestatie natuurlijk.
Zeker.
Zijn er nog meerdere dingen opgevallen van de afgelopen weekend, Martin?
Nou, ik vond dat Landstede had moeten winnen van Leuvenbeers. Die hebben het flink lopen vergooien vanaf de vrije worplijn. Landstede schoot 10 uit 19. Mm. Aan de andere kant Leuvenbeers 25 uit 40. Dat is ook nog wel aan de lage kant. Maar 2 uit 20, drie punters voor Landstede. Of nee, voor Leuvenbeers. Dat is ook opmerkelijk dat je dan toch nog zo'n wedstrijd kan winnen.
Ja.
Hebben we al een ploeg, zeg maar, in de B-Next League waar je denkt van, nou, dat is verrassend dat die dit presteren?
Ja, Den Helder dan eigenlijk. Want die waren tegen Leiden ook echt niet slecht. Ik bedoel, die hebben het 1-1 kwart verloren.
Ja.
Ik vind dat Weert, Leiden won daar best wel makkelijk van. Maar Weert heeft bijvoorbeeld verloren met 1 punt van Mechelen. En Mechelen was de B-Next kampioen.
Ja.
En Rotterdam staat ook met rust 13 punten voor tegen Mechelen. Ze verliezen uiteindelijk met 18.
Ik heb wel het idee dat het wat meer in elkaar schuift. Zeg maar dat het.
Ja.
Soms was het echt wedstrijden dat je denkt van, nou, dit gaat niet, dit gaat hem niet worden. Maar dat veel meer in de achtervolging zitten. Ook de Nederlandse clubs, zeg maar, tegen de Belgische clubs. De pandoeringen die vlogen vorig jaar ook om je oren. Ik heb nu het idee dat de Nederlandse, dat zie ik dan, dat ze wat meer in de wedstrijd ook mee kunnen tot het, zeg maar, het einde. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat je dan verliest, maar dat je er dichter tegen zo'n winstpartij zit. Hè?
Dat is eigenlijk wel te hopen.
Ja, nou ja, je hoopt natuurlijk dat de Nederlandse clubs gaan aanhaken.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook allemaal, alles heeft te maken met de financiën natuurlijk. Ja, toch?
Ja, wat had Fenerbahçe nou voor schuld? 580 miljoen of zo.
Ja, dat is een aardig. Ik heb het niet op mijn bankrekening staan.
en gewoon nieuwe spelers halen.
Ja.
Dus. En dat is basketbal, hè? Dus,
Ja,
natuurlijk, alles heeft met geld te maken. En er zijn in België natuurlijk ook wel van die potjes geld die onder de tafel doorgaan. Ze hebben daardoor kunnen ze waarschijnlijk ook betere Amerikanen aantrekken. Mm-hmm. En ik vind dat Leiden dat goed gedaan heeft door te zeggen, nou, we gaan voor 3. En dan kunnen we in een salarispotje hoger gaan kijken naar die 3.
Ja.
In plaats van dat we 5 middelmaat Amerikanen halen.
Ja, vind ik ook. En ik vind toch de kern van je team moet toch Nederlandse spelers zijn. Zoals Donar, met alle respect hoor, Donar. Maar ik geloof er niet in zoveel buitenlanders. 3, max 4. Maar met 3 is beginnen. En de Nederlandse spelers moeten zich ontwikkelen. Sam moet straks een goede 4 zijn.
Ja.
Lucas Kruithof moet straks een goede 3 zijn.
Ja.
En niet een Amerikaan die je haalt en het volgend jaar weer weg is.
Want je ziet nu wel de identiteit ook weer terugkomen van ZZ Leiden van voorgaande jaren.
Ja,
dat er ook wat Nederlanders, gewoon echt dat vijftal Nederlanders op het veld zien.
Ja,
en dat is gewoon mooi om te zien dat die ontwikkeling ook weer terug wordt gebracht.
Ja, het heeft natuurlijk wel een schaduwzijde. Want ik vraag me af of Kruithof volgend jaar nog bij Leiden kan spelen.
Ja,
of die niet weggekocht wordt door een ploeg die veel meer geld kan bieden.
Die speelde echt ongelooflijk goed in deze periode.
Terwijl die vorig jaar eigenlijk helemaal niet goed speelde.
Nee.
Dat zei hij zelf ook, als een van mijn slechtste jaren. Maar toen kwam hij bij de selectie van het Nederland B.
Ja.
En daar speelde zich in Nederland A. En werd hij starter in die kwalificatiewedstrijd.
Ja, maar
weer goed te spelen.
Zo kan het gaan, hè? Zo
geef je een boost natuurlijk.
En zo kan het met Stan ook gaan. Want Stan zat ook opeens bij het Nederlands team. Hij heeft dan wel meer nog niet gespeeld bij de eerste 12. Maar hij trainde al mee in de groepen. En zo kan Stan opeens ook een volwaardig international zijn. En dan heb je in Leiden opeens weer 2, 3, 4 internationals. En dan doe je mee. Dan doe je zeker mee. En dat zou heel mooi zijn. Want ik geloof erin. En iedereen lacht er altijd om, omdat ik zeg, je moet bouwen in een aantal jaren. En als je alleen maar Amerikanen haalt of buitenlanders, en het jaar erop zijn ze weer weg en er komen er weer nieuwe. Je krijgt nooit je eigen identiteit. Nee. Het publiek vindt dat niet zo leuk.
Nee.
Want als je 5 Amerikanen haalt en je wordt landskampioen, dan zegt iedereen, ja, we zijn kampioen. Maar, en nou? Het is niet leuk. Nee. En als je kampioen wordt door, nou ja, wat we ooit hadden met
het Nederlandse kern.
Dan blijft dat ook voor het jaar erop of het jaar daarop. Nou, dan kun je bouwen. En dan kan je een stapje maken.
Ja.
En ja, ik hoop dat andere clubs dat ook gaan inzien. Want ook Donar moet gewoon proberen 3, 4 internationals in zijn ploeg te hebben.
Ja.
En ze hebben wel een paar goede Nederlandse spelers. Ik zou er maar zeker een goede speler in.
Ja.
Maar het is te weinig, 1 of 2.
Ja. Even, want als we Donar, ik weet het, mag niet. Je mag nooit over een wedstrijd heen kijken. Ja. Maar dan spelen we alsnog nog een keertje thuis. Maar dan komt Oostende zeg maar naar de 15-74. Dus dan krijg je echt 2 grote testen.
Ja. Martin, heel goed.
Hoe staat Oostende ervoor? Laten we dat even bij jou leggen.
Nou ja, Oostende heeft natuurlijk nog geen wedstrijd verloren in de Binex-competitie. Maar in Europees doen ze het niet goed. Hebben ze al 3 keer op rij verloren. En ook soms wel best wel ruim.
Ja.
Historisch gezien wint Oostende ook niet zo vaak in Leiden in de reguliere competitie. Want dat is al een paar jaar zo, dat Leiden de thuiswedstrijd gewoon wint.
Ja.
En uiteindelijk hebben we toen die eerste playoff-serie tegen Oostende gehad voor de Binex-competitie.
Ja.
Ja, toen wonnen ze niet thuis, maar toen wonnen ze gewoon 2 keer uit. Dus Leiden kan wel tegen Oostende opspelen.
Ja.
Ik
verwacht het wel. Ze hebben natuurlijk 2 makkelijk scorende spelers in Estrada en Jacob van een of andere Israëliër.
Ja.
Dat zijn je guards en daar moet je gewoon je focus op leggen. Gillet zal altijd wel die 3-punters erin schieten.
Ja.
Dat verandert echt niet.
Ongelofelijke speler is dat.
Mooi,
hè? Wordt een dagje ouder. Ja. En of die nog lang zal spelen, weet ik niet.
Maar die hebben wij ook, hè? Iemand die een dagje ouder wordt in de voorval schaft ernaar. Maar die is toch wel weer belangrijk, zeg maar, in de wedstrijd die hij speelt. Hè? Die minuten die hij krijgt, 20 minuten, toch weer 10 punten. Ook veel in de rebounding, dus... Ja, hij is toch wel weer van waarde, hè?
En dit jaar vind ik bij Roeland wel dat hij ook in score inbrengen wat meer aanwezig is.
Ja,
andere jaar, vorig jaar vond ik hem, kijk, rebound en qua assist was hij altijd weer aanwezig. Maar nu heeft hij ook zijn score inbrengen, is weer 10 puntjes, 12 puntjes.
Ja.
Nou, dat is fantastisch. Dat is echt heel goed, heel belangrijk.
Belangrijk.
En hij blijft natuurlijk een slimme speler in de defense. Ik bedoel, daar kan je hem altijd hebben in de slotfase, dus dat is wel prettig.
Ja.
Ja. En voetenwerk van Schaftenaar in de aanval. Met al die doorstapjes en hoekjes en zo. Ja. Dat is fantastisch, vind ik dat.
Ja. Ja, dat heeft hij toch al mooi ontwikkeld.
Zeker.
Mooi ontwikkeld.
Ja,
ja. En ja, ik weet nog dat in Nederland zich moest kwalificeren voor Eurobasket 2015. Ze speelden ze in 2014 in de thuiswedstrijd tegen Montenegro. En volgens mij, en toen stond Schaftenaar gewoon op 3 in het Nederlands team. En stond hij 3 punters te flappen.
Ja. Hij kan het allemaal.
Ja.
Dat is mooi.
Ja, zeker.
Hey, we hebben ook een. We zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast, man. Hè?
Oh, nou.
En dan hebben we altijd nog even. Hè, dan kan je altijd nog even wat inbrengen, Peter. En Martin natuurlijk ook. De overtime. We hebben natuurlijk ook Nederlands beker. Hè, gaan we ook doen. Dat volgens mij stromen we in tweede ronde. Achtste finale.
Ja, de vierde ronde.
Ja, vierde ronde.
Ja.
En die worden gespeeld. Jij weet alles, Martin.
Dat wordt ergens in november of december.
Ja,
ligt er een beetje aan hoe die wedstrijden ervoor zijn. Er zijn natuurlijk wedstrijden ervoor.
Ja,
ik bedoel, ik weet in ieder geval dat de kwartfinale is in eerste week januari.
Ja, 3 volgens mij. 3 januari zou het. Okay. Dat kan wel eens kloppen.
Ja.
Dan maak ik nog even een keertje reclame. Want de mensen die nu nog helemaal niet overtuigd zijn om naar 1574 te komen, kom die kant op. Want het is altijd mooi als er sfeer is in de zaal. Ja. Om 8:00. En we hopen jullie allemaal daar te zien. De week daarop ook gewoon je kaartje kopen. Is 2 keer dubbel op. Mooie wedstrijden.
Ja.
Oostende komt dan ook. Dus daar moet je ook bij zijn. Dan doe ik altijd even een reminder, want we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Ja. Dus meld je daar ook aan. Er wordt heel veel gedaan daarvoor ook. Dus je krijgt er altijd weer wat voor terug. Ook met mooie uitjes aan het einde van het seizoen. Maar ook een happy eten en een wedstrijdje kan je meepakken. Dus doe dat ook vooral. En dan geef ik het laatste woord, zeg maar. Eerst jou het woord, Peter. En dan het laatste woord is voor Martin.
Oké. Ja, we hebben eigenlijk alles wel besproken. De zaal moet vol zaterdag. Ik vind het echt vol. En bedoel ik echt vol.
Vol.
Tegen Donor. Ja, maar tegen Donor zijn altijd prachtige wedstrijden. Er ligt historie. Er ligt allerlei lading achter.
Ja.
Dus ik hoop dat we vol hal hebben. En een goede sfeer. Dan is het mogelijk om hem te winnen. Laat ik het zo zeggen. Ik ben wel positief. Ondanks de forse afstraffing in België. Dus we gaan voor de punten voor zaterdag.
Martin?
Ja, eigenlijk ben ik daar wel mee eens. Kijk, we hebben natuurlijk afgelopen wedstrijd slecht gespeeld, dik verloren. En dat is gewoon een leerpunt voor deze ploeg. Het is toch een jonge ploeg. En ik verwacht dat ze daar weer lering uit trekken.
Ja.
Dat zaterdag gaan laten zien.
Ja.
Nou, mooi. Ik wil jullie bedanken. Ik dank Peter weer, want over 2 à 3 weken zit Arie weer op jouw positie. Martin, hartstikke bedankt dat je naar de studio wilde komen. Hè. Superleuk om jou ook in de podcast te hebben. Kom nog een keertje langs.
Ja, geen probleem.
Ik vind het hartstikke leuk. Nogmaals, hou je kaarten. Als ze het nou niet meer weten, Peter, ik heb mijn best gedaan.
Ja, zeker.
Alle info over ZZ Leiden staat natuurlijk ook in de show notes. Kijk ook altijd op de website. Daar is ook van alles aan de hand. Ja. Ook op de sociale kanalen. Volg ZZ Leiden sowieso. Abonneer op je favoriete podcast app. Dat is ook altijd belangrijk. Ja. Je kan altijd even een mailtje sturen met ideeën of vragen. zzleidenpodcast@hotmail.com. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En tot.
Leiden.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leidse Letselschadeadvocaten, Van Dorp Kentekenplaten, Verstegen Auto's, Maatschap Remmerswaal.